Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Maanden, 25 augustus en we gaan er weer keihard tegenaan met Johan Derksen. Oh, er loopt een hond hier gelijk naar binnen. Dat is jouw hond.
Wel terug, ja, dat is Alfa.
Die herdershond is voor jou?
Die Mechelse herder is van mij, ja.
Die Mechelse herder. Ook nog een Mechelse herder.
Jazeker, we hebben ook een Mechelse herder gehad.
Ja,
dat is een ras.
Kom maar. Kom. Af.
Ja.
Voilà, lopen, joh.
Hoogstaande tv. René van der Gijp en ook Raymond Mens. Leuk dat je er bent.
Ja.
We hebben gisteren had afgesproken, zeker op verzoek van René, het stikstofhaal parkeren we even. Dat doen we er even bij. Dat zetten we er even naast.
Zetten we het even bij.
We wachten even op Johan Remkes.
Het is er wel.
Natuurlijk is het er. Het is,
maar laten we het niet groter maken.
Nee. Johan Remkes geeft nu even de gelegenheid. Hè? Een broeder.
Nou, ik wilde dit nog over zeggen. De weg naar Amersfoort was net afgesloten.
Oh, waarom?
Weet ik niet. Maar toen moest ik noodgedwongen dus helemaal over de Veluwe. Tjonge, wat ligt hier er mooi bij.
Maar goed, daar gaan we dus even niet over praten. En broeder, de kip moet je niet storen. René, er zijn nog allemaal mensen die willen weten of er al brieven zijn binnengekomen voor Annemie Koekoek. En er zijn al 2 briefjes binnengekomen. Ja, Dennis heeft er heel veel zin in. Ja. Ik heb interesse, je ziet er leuk uit. Humor, rustig persoon, ik ben ook intelligent. Ben je al nieuwsgierig geworden? Ik wil je graag zien. Kusje van Dennis. En ook Brian vindt er een hele leuke en lieve persoonlijkheid. Dus er zit
wat. Een leuk meisje.
Weten ze dat ze om 6 uur op moeten?
Nou, dat hebben ze gezien.
Ze mogen blijven liggen.
Ja, ze mogen gewoon blijven liggen.
Ja?
Ja, dat zei ze toch?
Ja, dat is waar.
Die jongens hoeven er niet geen boer te worden.
Nee, maar ze moeten wel iets meer sturen dan dit. Want ik bedoel, hier word je niet direct heel geïnteresseerd door, toch? Nee. Alleen 2 van die hele korte,
dat maakt niet uit, joh.
Kleine briefjes, of wel?
Nou, daar zit er nog een foto bij. Heb je nog iets
in. Het is een begin.
Iemand die veel nadenkt, dat is altijd goed.
Ja, dat is belangrijk, hè? Iemand
die
veel
belangrijk.
Nadenkt. Hoe gaat het met je boek?
Ik heb in... ja, het vordert gestaag.
Nou, dat komt niet heel enthousiast.
Nee, dit was niet zo'n goede week voor mijn boek.
Nee, en je moet tennissen dit weekend. Belangrijke wedstrijd, hè,
ja,
met je ex.
Ik moet een finale spelen zondag voor het Eemnes Open. Ja, we moesten kiezen tussen US Open en Eemnes Open. Dus het wordt Eemnes Open.
Ja, met je ex, Ton.
Met Ton, ja.
Maar wat
met
de kleren aan dit keer, toch? Want je stond een keer in de Playboy waar je allebei ontkleed.
Ja, tennissen doen we meestal in tenniskleding.
Ik weet niet wat jullie allemaal doen.
Pas, kijk, in de Playboy moet je naakt en op de tennisbaan moet je gekleed. Dat is op zich, houden wij ons aan die etiketten.
Ik ken clubs waar de andere regels gelden.
Kan je tennissen?
Ja.
Ja, maar gewoon...
Nou, kijk, Ton is heel goed.
Ja.
Dus meestal wat ik roep is... Jij, verdubbelen. Ton. Jij.
Ja, Ton. Net als in die relatie vroeger, dus of niet? Ja.
Nee, maar samen kunnen we echt leuk tennissen. En, en die club is heel erg leuk. Eemnes.
Ja.
En het is de Eemnes Open. Dat is een heel leuk toernooi. Ze hebben alles helemaal goud gemaakt. Het is de Golden Edition. Ja, het is fantastisch. En dan tennetje lekker samen, potje. En dan,
welke zender zet het uit?
Je zit nu in de finale.
Die staan in de finale, zondag.
Je hebt al heel de week gespeeld dan?
Ja. Okay. Ik heb al 3 wedstrijden gewonnen.
Leuk, man.
Ja. Hey, die drummer kan niet tennissen, begrijp ik hieruit.
Nee.
Die kan niet tennissen?
Nee.
Oké, heel fijn. Je bent naar een leuke film geweest, hoorde ik ook. Hè?
Ja, Bodies. Ja. Met geregisseerd door Halina Rijn.
Ja.
Ja, dat was... Het is een soort horror, black comedy-achtig.
Wie heeft de persoon ernaast dan?
Dat is Carice van
Houten. Oh, is dat Carice van Houten?
Dat was ook, maar die kwam net uit Australië, dus die was
kijk,
een beetje jetlagged.
Kijk, dat je zo'n pet koopt, oké. Maar dan kan je altijd nog twijfelen of je hem opzet.
Ja. Toch?
Ja. Kijk, daar heeft hij leggen ergens. Dan denk ik, god, leuke pet, weet je wel. Voor
maar die 2 dames die hangen altijd zo de filmster uit, vind ik.
Ze zijn wel echt samen. Ze zijn echt goede vriendinnen. En ze
maar zijn het
ook
goede actrices?
Nou, Halina heeft deze film geregisseerd. Carice heeft mijn hart gestolen, want die heeft in De Gelukkige Huisvrouw de hoofdrol gespeeld. Die speelde De Gelukkige Huisvrouw, Lea, over een postnatale psychose. Mijn debuutroman, en dat heeft ze echt fantastisch gedaan.
Okay. Hij werd toch in Amerika redelijk ontvangen? Toch?
Bodies.
Ja.
Ja, dat weet ik niet. Volgens mij wel dat ik dat hoorde.
Weet jij dat niet?
Weet ik niet.
Ja, godverdomme.
Ja, waarom zit je dan?
Jezus Christus. Hij weet alles over Amerika. We vragen hem wat.
Ik weet niet hoe Boris is ontvangen.
Boris, nee.
Ik kan me niet voorstellen dat die film, zo'n film in de Amerikaanse bioscopen draait.
Geen idee.
Ja, het is een Amerikaanse film. Carrie speelt er ook niet in. Halina heeft hem geregisseerd.
Jawel, maar dat is natuurlijk een...
Boris.
Er is de ex van Kim Kardashian speelt erin.
Oh, ja. Nou, dat is al een reden om niet te gaan.
Ja, niet kan je dus, die comedian. Ja, die speelt trouwens erg leuk. Nee, er wordt heel goed in geacteerd. Het is grappig. Ik dacht dat het meer horror was. Daar was ik een beetje bang voor. Dat er heel veel bloed was.
Ja,
en bloed
niet. Maar ik wist het ook niet, joh. Ik kijk dan een beetje RTL Boulevard s'nachts. En dan zou er alweer een gozer aan die desk gestaan hebben die gezegd heeft: hij werd in Amerika ook heel goed ontvangen.
Dat zou je kunnen.
En dan ga ik er maar gewoon vanuit dat het zo is.
Ja.
Denk, hij zou
maar als ik het zo hoor, is het een beetje een filmhuisfilm. En dat niet voor de
We zitten over veel te praten die we niet gezien hebben. Dus.
Ik heb hem gezien.
Jij hebt hem gezien.
Nou, maar jullie hebben het hier wel eens aan tafel over de grachtengordel. Die bestaat in Amerika ook. Het kan zijn dat die in het kleine clubje in Amerika goed ontvangen is. Ik heb er nooit van gehoord.
Nee, Mioch had hem geïntroduceerd. En die was echt bang dat we Halina nu echt kwijt gaan raken.
Ja, nu zijn we echt
aan die film, ik hoop dat ze slaagt in Amerika. Dus even van haar
laten we nu mensen. Even over stikstof hebben. Dan.
Ja, stikstof zou lekker zijn, ja.
Stikstof.
Nou ja, in het kader van stikstof. Jij was de lul de laatste keer hier. Je bent door die boeren, die waren woedend allemaal op
jou. Ja, die waren heel boos.
Het
leuke was, die waren inderdaad allemaal heel erg boos. Maar goed, dat hoort er tegenwoordig ook een beetje
boos
bij. Wat, zegt. Ja. Maar daarbij stak juist heel erg af een bericht van een 18-jarige jongen die het bedrijf van zijn ouders over wil nemen. Erwin Oostdam uit Bodegraven. Die zei: ik ben fan van VI. Maar wat jij zei over boeren, daar vond ik dat er helemaal niks van klopte. Dus kom gewoon een keer langs op de boerderij. Dus die hebben me uitgenodigd. Melkveehouderij Oostdam in Bodegraven. En daar ben ik van de zomer geweest. Het was heel erg leuk. Een tour gekregen. En hij heeft uitgelegd hoe ze daar met hun dieren omgaan. Want ik had wat opmerkingen gemaakt over de enorme grote boerderijen, dat het wel een stuk minder kan. Hmm. En hij zegt van, nou, kom dan gewoon een keer kijken. Dus dat was een boeiende middag.
Je bent om?
Ik ben niet om, maar ik heb wel gezien, want ik moet heel eerlijk zeggen, mijn beeld van de gemiddelde boer was echt vrij negatief. En ik heb daar echt wel een familie gezien, de familie Oostdam dus, die super hard werken en echt hard op de juiste plek hebben. En echt heel veel Erwin voorop van hun dieren houden. Erwin is de hele dag van alle dieren.
Maar die mensen hebben gewoon die slaapt misschien zo'n koe gewoon in bed, of niet?
Nou,
Zo ver gaan ze niet.
Maar nee. Er was wel één koe bijvoorbeeld. Die was ontzettend oud geworden. Ik geloof al 17,5 of zo. En het was heel warm daar. Speciale verzorging. Daar zorgde ze echt heel goed voor. Ja, ik vind nog steeds dat sommige dingen anders kunnen of moeten. Ik hou er niet zo van. Maar het was wel goed om daar te kijken.
En dus die koeien worden dan heel goed verzorgd. En mensen in Nederland die voor een asielcentra werken of komen, die liggen dan gewoon in
de openlucht. Het moet nu... Het moet nu afgelopen zijn.
Ja,
ik ga helemaal met René mee als hij zegt... hebben ze van de week hebben ze weer een hele dag zitten ouwe hoeren over die stikstof... Mm-hmm. Wat geen enkele urgentie heeft. Dat maken ze zichzelf maar wijs. En jawel, de wereld gaat gewoon door. Er liggen daar mensen te creperen. En het is zo eenvoudig. Als nou die minister-president van ons, die slapzak... als hij nou een beetje karakter had, dan had hij even een generaal gebeld. Ik heb in het leger gezeten, René ook... In onze tijd was er rust aan de Russische grenzen.
Altijd.
Hadden ze helemaal onder controle. Maar daar hebben ze fantastische tenten om in te slapen. Daar hebben ze een veldhospitaal. Ze hebben doktoren, ze hebben hospikken die die mensen kunnen verzorgen. Ze hebben een veldkeuken, die kunnen ze er neerzetten. Ja. Ze rijden met 5 vrachtwagens erheen. De mensen hebben eten, de mensen hebben medische verzorging... en ze kunnen goed slapen.
Artsen zonder grenzen hebben ze nu ingezet.
Ja, en nou... Erger kan dat toch niet? Dat is toch een belediging voor het land? Dat artsen zonder grenzen binnenvalt.
Voor het Rode Kruis was het te gevaarlijk aan het worden.
Jawel, maar we hebben toch een leger?
Maar ik kan me herinneren tijdens corona of wat dan ook... dat het leger zei, of een of andere hoge generaal... wij zijn geen 1000 dingen doekje. En daar kon ik me wel in vinden. Je kan niet bij alles roepen, het leger moet het oplossen. Ik vind wel dat het opgelost moet worden, absoluut.
Mooi luisteren.
Wat was dat?
Nou zit je ergens over te lullen waar je helemaal geen verstand van hebt.
Oh ja, er is maar één man die overal verstand van heeft, hè? En dat is Johan.
Ik weet zeker dat een hele hoge meneer in het leger zei... ik ben geen 1000 dingen.
Nee,
dat kon ik heel goed voorstellen. Maar ik ben met je eens, dus als de sodomieten een of ander noodhospitaal moeten
natuurlijk
komen... want dat kon ook tijdens corona.
Zo'n meneer die zit daar als een talkshowtafel bij de hand te doen. Maar het zijn nu extreme... Dat doe ik iedere avond.
Ja, dat bedoel ik dus.
Ja, maar ik ben er ook heel bedreven in.
Dat is waar, dat
zijn mensen die me geloven.
Ja.
Maar die meneer die moet zich realiseren dat er nu iets aan de hand is. Nu moet er ingegrepen worden. En of die meneer nou dat wil... die heeft altijd nog een minister-president en een minister boven zich.
Dat is een slapzak.
Dat is een slapzak.
Ja.
Met dat leuke clubje lichtgewichten.
Mm-hmm.
Maar als die tegen hem zeggen... en nou ga jij met de hele meute naar Terapel. Dan staat hij er s'avonds hoor, met zijn duizend dingen doekjes.
Ja. Maar met die duizend dingen doekjes hebben ze wel nodig om die toiletten schoon te houden. Want
God van
dat zag er eigenlijk niet uit.
Ja, maar dat moet je toch niet willen? Die Rutte die kijkt toch nationaal en naar de actualiteit.
En dan ziet hij dit soort dingen. Dat is toch schandalig?
Maar dan krijg je toch de telefoon.
Ja, dat is echt vies.
Ah, dat valt nog mee.
Dat is net als bij jou.
Jezus. Dit is op dit moment, zo zien de dicties eruit in Ter Apel op dit moment. Dat moet toch in ieder geval snel opgelost kunnen worden?
Ja.
Gaat u dat ook doen?
Nou, hier zijn we over in gesprek en ga ik ook straks erover in gesprek.
Oké, dus vandaag komt voor dit soort schrijnende gevallen nog een oplossing.
Nou, daar moet in ieder geval wat aan gebeuren en wel heel snel.
Ja.
Maar dan kun je toch niet het leger gaan inzetten? Dat slaat toch nergens op? Dit moet toch gewoon opgelost kunnen worden op een hele simpele manier?
Ja, maar
met een dictiebedrijf.
Het leger zit de hele dag in de kantine met zijn pik te spelen en koffie te drinken. Oh, ja. Wij hebben niet anders gedaan in het leger als koffie drinken met van die roze koeken
eten. Dat is 50 jaar geleden.
Ja.
Alles is 80.
Maar ze hebben nu toch ook niks te doen?
Ja,
laat ze iets nuttigs doen voor de maatschappij. En laat ze Nederland behoeden voor deze schaamteloze inval van Artsen zonder Grenzen. Als die binnenkomen, dan gaat het heel slecht met je land. En in Den Haag maar lullen over de stikstof en boos zijn op elkaar. Want Wopke heeft dat gezegd, mevrouw Kaag die wordt er zelf ziek van. Kom op zeg, regel de boel eens.
Ja, het gekke is, ik las ook dat er een heleboel bedden leeg waren op dat moment, terwijl iedereen buiten lag te slapen. Maar dat nu de veiligheidsregio bij elkaar moet komen, want ze hebben gezegd, dit moet zo snel mogelijk opgelost worden, want alleen er is geen plan.
Maar we hebben toch één hoogste baas in Nederland, die kan toch ingrijpen? Maar de hoogste baas die heeft of de guts niet, of hij heeft het in zich niet.
Nee, maar hij heeft het druk met allerlei andere zaken ook. Hè? Maar het heeft zijn aandacht, zei hij van de week bij ons in de uitzending. Dat was volgens mij in gesprek met Sam Hagens, die nu op dit moment in Ter Apel staat. En die ons het allerlaatste nieuws kan vertellen. Wat is de situatie op dit moment in Ter Apel, Sam?
Nou, bijvoorbeeld Wilfred, die dicties waar jullie het net over hadden, dat is wel opgelost. Er zijn extra dicties geplaatst, er is wat schoongemaakt. Maar het is nog steeds behoorlijk chaotisch. Ik kan proberen een beetje ook te laten zien, want het is natuurlijk wel een beetje donker. Hier zie je het hek waar veel mensen voor nog staan. Op de grond liggen er ook nog steeds mensen. COA verwacht vanavond weer 700 mensen die hier buiten slapen. Maar ik heb zelf eigenlijk het gevoel op dit moment dat het er niet 700 zijn. Eerder 300 ongeveer. Maar het kan natuurlijk zijn dat er uiteindelijk 700 mensen hier ligt. En wat je ziet, wat er gebeurt, omdat die beelden rond zijn gegaan, komen er zo nu en dan ook Nederlanders hier naartoe om wat spullen te brengen. Daar hebben jullie als het goed is ook beeld van. En dat levert echt een behoorlijk chaotisch tafereel op. Zodra er iemand zijn auto neerzet, spullen uitlaat, fruit bijvoorbeeld, douchegel of wc-papier zag ik net ook. Nou, dan duikt er een groep op. Vrij wanhopig ziet het er ook uit. Een beetje surrealistisch beeld. En dat is wat er hier vanavond gebeurt. Er worden dus zo nu en dan spullen gebracht door Nederlanders. Soms gebeuren er ook minder mooie dingen. Net zag ik iemand die eieren vanuit een auto op een groep hier gooide. Maar de sfeer is verder vooral heel erg chaotisch. Dus dat ene probleem van die dicties, waarvan Erik van den Burg net zei, dat gaan we vandaag oplossen. Ja, dat is opgelost. Maar de chaos, die is echt nog wel compleet hier vanavond.
Ja, want de bewoners hebben ook geprotesteerd. Hoe verliep dat dan?
Ja, dat was een demonstratie georganiseerd door het dorp Ter Apel, hier vlakbij. Ja, die mensen die vertrokken een groep van 300-400 man, gok ik, vanuit het centrum van het dorp richting het AZC. Zijn niet tot het AZC gekomen, want dit is een veiligheidsrisicogebied. En de afspraak was met de gemeente en de politie, we gaan niet hier helemaal naartoe lopen. Dus dat gebeurde ook niet. Ze werden op een gegeven moment tegengehouden. Het was een klein groep van die bewoners die wel door wilden lopen, maar dat is niet gebeurd. Maar ik heb veel mensen gesproken. Ze hebben allemaal verschillende verhalen. Ze hebben het vooral over de overlast. Eigenlijk zegt iedereen, de echte vluchtelingen, die willen we helpen. Maar de bekende veilige landers, die zorgen voor heel veel overlast hier in Ter Apel. En daar zijn deze mensen klaar mee, dus wilden ze daar een signaal afgeven. En dat was het idee van die protestmars vanavond. Dat is in principe verder ook gewoon gemoedelijk verlopen.
Ik begrijp dus dat de omgeving morgen ontruimd moet worden. Er is vanavond een veiligheidsoverleg, maar hoe willen ze dat zo snel gaan doen dan?
Ja, ik heb er geen enkel idee, eerlijk gezegd. Er is vanavond overleg, maar ze willen dit leeg krijgen. Maar het probleem is, er zitten hier heel veel mensen. Ik sprak een paar jongens uit Syrië. Die zeiden dat ze hier nu 20 dagen liggen. Die willen hun plekje niet weggeven. Want die wachten hier op hun beurt in dat hele proces van de aanmeldingsprocedure. Dus als je ze dan verplaatst naar een andere plek, dan hebben ze er weinig vertrouwen in dat het daar wel goed komt. Dus moet het COA, de IND, de mensen hier uiteindelijk overtuigen van jullie kunnen wel verplaatsen. En daar worden jullie ook echt geholpen. Daar moet een goed plan voor komen. Vanavond is er dan overleg met het Veiligheidsberaad. Vanuit het kabinet hoor ik dat er morgen nieuws komt over de lange termijn om de instroom te verminderen. Misschien iets met families die langer moeten wachten, terwijl ze wel recht hebben om hier naartoe te komen. Maar er moet gewoon een grote plek komen om deze mensen allemaal op te vangen. En dat het proces ook nog steeds door kan lopen. Maar ik zie deze mensen eerlijk gezegd niet weggaan. Dus dat is nog wel een probleem morgen.
Ja, Sam, bedankt voor deze reactie en alles wat je ons verteld hebt. René, wat bekruip je als je dat ziet? Die mensen die allemaal naar die doos toe rennen.
Krankzinnig, ouwe reus. Ja, dat is krankzinnig.
Ja, hè?
Dat je niet mensen... Ja, die sterven van de honger, denk ik. Die kregen s'avonds alleen patat.
Ja, ik zit ook verbijsterd naar te kijken.
Ze krijgen één keer per dag
wat te eten. En als er een busje uit Groningen met vrijwilligers die dan een soort patatzaakje hebben in zo'n busje en die delen dan dat gratis uit. Nou, er wordt om gevochten. Het is mensonterend wat er gebeurt. Maar nogmaals, we hebben het gezien, René. Ze hebben bij het leger veldkeukens. Dat is een tent waar een volledige keuken in zit. Met hele grote pannen kunnen ze uitstekende maaltijden voor die mensen maken. Dat is ook het minste wat je die mensen kunt bieden.
Hoe kijk jij ernaar, Helene?
Ja, ik wou net zeggen, gewoon het leger moet worden ingezet. Maar ja, het maakt niet uit of het eigenlijk het leger is of wat het dan ook is. Ik kan me gewoon nog steeds niet voorstellen dat zoiets logistieks niet op te lossen is door een land als Nederland.
Ja, maar je moet mankracht hebben, je moet medische mensen hebben, je moet koks hebben, je moet tenten hebben. En de enige instantie die dat gewoon klaar heeft liggen, is het leger.
Maar het gaat, dat zei van de week natuurlijk ook al een aantal mensen, het gaat gewoon omdat er weinig ruimte even gereserveerd is. Het gaat niet eens om het aantal mensen wat er is op dit moment.
Nee, maar het worden er steeds meer, joh. Dat kan toch niet? Je staat toch ook internationaal geweldig voor lul als beschaafd land. Hoezo een beschaafd land?
Maar wat zou je dan zeggen? Geen mensen meer binnen laten? Deur even dicht? Nou ja, eerst oplossen?
Er zal wel eventjes de deur op slot moeten, want anders loopt het helemaal uit de hand. Dan liggen ze dadelijk tot hier op het Mediapark.
Ja, nou is er nog wel vrij veel ruimte trouwens hier, maar...
Ik zit eigenlijk een beetje te hopen.
Maar dat is dus ook het grote probleem, dat die doorstroming er blijkbaar niet is.
Nee.
Dat stagneert ook heel erg.
Nee, maar
kan het leger ook niet oplossen.
Nee, dat kan het leger niet oplossen.
Hadden we maar zo'n slagvaardige leider als Biden bijvoorbeeld. Dat had een verschil kunnen maken, toch?
Die pakken mensen door.
Nou, jij zegt Biden, maar Biden heeft juist gezegd, hè, omdat Trump altijd zei, we moeten een muur bouwen. Want dit zijn nieuwe beelden voor Nederland. Maar in Amerika, bij de grens met Mexico, hebben we het over honderdduizenden mensen die ook in allerlei slechte tentenkampen zitten. Daar speelt dit al jaren. Trump wilde die muur bouwen. Biden heeft toen gezegd van, nou, dat vind ik inhumaan en mensen zijn in principe welkom. Maar ja, dat heeft tot een enorme aanzuigende werking geleid. En het is daar nu een enorm grote chaos bij de grens. En soms bekruipt me ook wel het gevoel, dat geldt voor Trump, maar dat geldt ook voor Biden. Is het onmacht om daar wat aan te doen? Of is het onwil? Want ik denk dat zij ook heel vaak denken, laat het maar een enorme chaos zijn. Des te meer mensen zich hopelijk bedenken om hier nog naartoe te komen. Oh, okay. Dat is ook een beetje het beeld wat me hierbij bekruipt moet.
Ja, Biden, we hebben bijna elke dag wel een leuk filmpje van hem. Gisteren hadden we een filmpje waarbij hij probeerde te omschrijven waar Amerika voor stond. Is hij nooit uitgekomen? Laten we even kijken voor de mensen die dat gemist hebben, want we weten nog steeds niet wat hij bedoelt.
That can be defined in a single word. I was going to put him...
Weet jij inmiddels wat het woord is nu, waar die op doelt? Of?
Ik heb geen idee.
Je hebt geen idee?
Meestal zegt een Amerikaanse president freedom, vrijheid. Dus dat zou het kunnen, maar ik kan het niet uit de destilleren.
Nee.
Maar zo kunnen we iedere dag een filmpje van Biden delen. Ik zag vorige week een video dat hij iemand een hand had gegeven. Die stond in een rijtje met andere mensen. En daarna was hij alweer vergeten dat hij diegene een hand had gegeven. Wilde hij hem opnieuw een hand geven.
Ja.
Het gebeurt een beetje iets te vaak. En dat daardoor ontstaat ook vaak het beeld dat hij natuurlijk niet helemaal de leiding heeft.
En daarom gaan ze die Trump zo aanpakken om te voorkomen dat hij terug kan komen? Of zit er ook echt wel een verhaal bij?
Er zit een verhaal bij, maar het is wel allemaal politiek natuurlijk. Want het huis binnenvallen van de oud-president, dat doe je niet zomaar. Daar is tot op de top van het ministerie van Justitie overleg over geweest. Wat de minister van Justitie heeft gezegd. Dit is op mijn bureau gekomen, ik heb hier toestemming voor gegeven. Maar zij zeggen eigenlijk, we kunnen niet anders. Trump, dat weten we allemaal, die heeft een nogal chaotisch vertrek uit het Witte Huis gehad. En in dat chaotische vertrek zijn heel veel documenten meegenomen. Waarvan de nationale archieven zeggen, dat zijn wel brieven van de president. Die heeft hij onder ogen gehad, ondertekend. Maar die zijn niet van hem. Trump vindt van wel, maar die zeggen nee, die zijn van de Verenigde Staten, dus die moeten we terug hebben. Daar is heel veel gedoe over geweest, het ging om meerdere dozen. En uiteindelijk zegt de FBI, is ons ter oren gekomen dat er ook allerlei staatsgeheime documenten liggen. En dat zijn zulke geheime documenten dat er niet zozeer geheime informatie op staat, dat ook. Maar dat zijn zulke geheime documenten dat het bestaan daarvan normaal gesproken niet eens erkend is. Dus ze liggen normaal gesproken in Washington in een kluis. Doet iemand voor je open, mag je naar binnen, dan mag je ze lezen. Dat geldt maar voor een select clubje mensen. Vervolgens loop je weer weg, documenten blijven achter en die deur gaat dicht. Nou, die documenten, daarvan zegt de FBI, die lagen bij Trump gewoon op kantoor.
Maar hoe heeft hij die mee kunnen krijgen überhaupt dan?
Hij heeft het gewoon meegenomen. Het vertrek van hem is gewoon chaotisch gegaan uit het Witte Huis. En hij heeft gewoon allerlei verhuisdozen meegenomen. Ze zijn al eerder bij hem langs geweest van het voorjaar om documenten terug te halen. Ging om 15 dozen vol met documenten. Nou, en zij zeggen nu dus van ja, wij hebben gehoord, waarschijnlijk door een mol binnen de Trump-organisatie, dat er in zijn kantoor nog allerlei documenten liggen. Trump zegt, ik heb daar een heel netjes kantoor en ze liggen gewoon in de kluis. Maar ja, ik heb net beschreven hoe die documenten normaal bewaard worden. Daarvan zeggen de nationale archieven en de Amerikaanse regering, dat kan niet. En we weten niet precies over wat voor soort documenten het gaat. Ja, maar de roddel was even, het ging over nucleaire documenten. Het kan ook over lopende antiterreuracties gaan. Het kunnen over brieven van Kim Jong-un bijvoorbeeld gaan, waarvan de archieven zeggen, nou, die willen we analyseren, die willen we zelf houden. Kan van alles zijn.
Maar wat gaat nu de gevolgen zijn?
Ja, ik denk dat het allemaal eerste stappen zijn naar een hete herfst in Amerika. Omdat dit wel allemaal politiek is. Ook het binnenvallen in een huis van de oud-president is natuurlijk een politieke keuze om dat te doen. Want je weet, daar komt heel veel ellende van. En ik denk dat de boodschap daarvan is, wij zijn niet bang voor jou. De boodschap van de regering Biden naar Trump is, dit speelt er nu. Maar we hebben natuurlijk ook de 6 januari-commissie die nog onderzoek doet naar wat er bij het Capitool is gebeurd en zijn rol daarin. Gaat het ministerie van Justitie misschien ook apart nog naar kijken. En zo spelen er meer dingen. En hun boodschap hiermee is, denk ik, jij bent toevallig oud-president, maar dat stopt ons niet ervan om jou te vervolgen als het nodig is. En dat leidt er bij Trump weer toe, dat hij denkt, ja, als ze mij op deze manier te kakken willen zetten, dan ga ik misschien wel heel snel met mijn presidentscampagne beginnen. En de laatste berichten zijn,
maar ik denk dat ze vooral zoeken naar argumenten dat hij niet mee kan doen aan de presidentsverkiezingen.
Ja, maar dat, ik denk dat bijvoorbeeld, ja, dat kan, maar met deze inval bijvoorbeeld bereik je het tegenovergestelde. Want in Team Trump is er nu meer geld opgehaald de afgelopen weken dan daarvoor.
Jawel, maar er kunnen ook hele geheime documenten bij zitten.
Klopt, zeker. Ja,
en dan is hij strafbaar.
Dan is hij strafbaar. Alleen
hij
dan
kan zelfs meedoen vanuit de gevangenis.
Ja, je kan hem niet echt stoppen daarom. Dus als Trump zegt, ik doe mee, dan kan hij gewoon meedoen. In theorie kan dat nog uit de gevangenis, maar het is heel lastig om hem te stoppen. Bovendien, ja, je hebt een papieren werkelijkheid inderdaad, die is, als het daadwerkelijk zo is, en daar lijkt het op dat er hele staatsgeheime documenten in zijn kantoor lagen, is dat zeker super, super strafbaar. Alleen, dat kan op papier wel zo zijn, maar dat moet je, ja, je moet het wel, maar wel willen om de oud-president dan ook echt in de gevangenis te zetten. Dus ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. En wat ik wel zie gebeuren is, nou, het voelt weer een beetje alsof ik in 2015, 2016 leef. Iedere dag gaat het over Trump. Iedere dag beheerst hij al het nieuws. En dat zie je ook in zijn eigen partij. Daardoor zuigt hij de zuurstof een beetje weg van andere mensen die hem misschien zouden willen opvolgen. En lijkt hij weer, ja, binnenkort zijn presidentskandidatuur bekend te maken.
Kun je ook even je bek houden?
Ja, dat kan ik. René?
Rangers,
jij staat je vinger opsteken. Hey.
Rangers, Liverpool, Napoli.
Heerlijk, heerlijk.
Goeie loting. Lekker.
Heerlijk affiches en wedstrijdjes om naar uit te kijken.
Ja, toch?
Ja, toch?
Gaan ze doen.
Toch?
Prima.
Volgende ronde.
Nou ja, buiten dat of je dat dan
wel of
niet
aan moet
een beetje geluk hebben.
Maar het is niet, het zijn heerlijke wedstrijdjes om naar uit te kijken.
Wat vond je van gisteravond? PSV? We zaten ook hier een beetje te praten.
Maar ja, ik moet zeggen dat ik het niet zo heel raar vond. Omdat ik heb die wedstrijd dan daar gezien. Toen vond ik die mensen niet zo slecht spelen.
Nee, die Rangers. Nee.
Het was niet van lang halen goud thuis.
Nee.
En die fout van die keeper.
Niet eens.
Ja, kijk.
Even voor de duidelijkheid, Helene.
Het blijft.
Ja, ik weet één ding.
Kijk, hij werd door de Obispo ingespeeld. Ja. De keeper, nee, maar, en die speelt hem naar de man daar in het midden.
Nee, maar
Ramaljo die raakt hem kwijt.
Nee, maar het blijft een keeper. Nee.
Ja?
Het blijft een keeper. Mm-hmm. Dus je speelt een bal terug op een keeper. Wat doet een keeper dan? Een keeper die kan maar één mogelijkheid in zijn hoofd nemen.
Beperkte mensen.
Ja, ja, nou ja, ja. Beperkt. Ja. Ja. Dus ja, zijn mogelijkheid was die er dichtbij stond.
Ja.
Van Dijk, als die bal zou krijgen, zou die denken, die geef ik hem niet. Mm-hmm. Ik geef hem verder.
Maar dat is geen keeper.
Nee, dat kan een keeper niet.
Nee.
En dan is het tweede probleem, is dat Ramaljo heeft gespeeld in de Oostenrijkse en in de Nederlandse competitie. Mm-hmm. En daar kan je dat doen. Daar kan je gewoon die bal daar aannemen. Ja. Maar ja, je zag het gisteren.
Nee.
Die gozer zat er hartstikke dicht op.
Ja.
Dat tegen RKC gebeurde dat niet. Tegen Twente gebeurde dat niet. Tegen Go Ahead gebeurde dat niet. Maar daar wel.
Ja. En dan lig je eruit.
Dan lig je eruit.
En heb je de afgelopen Joey Veerman, Johan. En die was toch wat kritisch. Hè? Die stond niet op de juiste positie. Wat vond je daarvan?
Ja, niet zo op zijn plaats eigenlijk. Want het is niet zo dat Veerman de aanvoerder van PSV is tijdens de wedstrijd. Hè? Die mag ook blij zijn dat hij mee mag doen.
Ja. Maar ik zat nog even te denken over die Kees Kwakman. En ik wil niet te lang nadenken over Kees Kwakman.
Ja, de analist
heeft
PSV
ook geen zin. Ja. Maar kijk, het feit dat hij zegt dat Joey Veerman in de Nederlands elftal moet... Dat kan ik nog wel begrijpen. Kijk, hij heeft gespeeld bij NAC en in Volendam.
Ja, ze rijden samen op. Hè?
Ja, dus dat op zich kan ik dat wel begrijpen. Maar kijk, ik heb wel gespeeld met jongens die gewoon de Europese top gehaald hebben.
Ja.
En dan had je wel dat je zag in wedstrijden, in de kleedkamer, in trainingen, was je elke dag met ze bezig, dat er wat meer geldt als dat je alleen dat je goed kan voetballen. Dus zo'n De Bruyne kan heel goed voetballen, maar die heeft nog heel veel meer.
Ja.
En dat is een enorme drijf om elke keer de beste te zijn. En dan denk ik, zo zie ik zo'n Joey Veerman voetballen. En dan denk ik, kijk, die Ruud, toen ik met hem speelde, die keek echt uit naar die wedstrijden. En naarmate de wedstrijd vorderde, werd hij steeds rustiger. Want hij had maar één doel. Ze stempel drukken op die wedstrijd.
Ja.
En dat zijn allemaal dingen. Kijk, tuurlijk kan die Veerman aardig voetballen.
Het is een hele serieuze uitzending aan het worden zo, hè?
Ja, dan haal ik mijn lul in mijn broek.
Ja, je lul uit je broek.
Hij doet het. Hij is er bijna.
Als jij dat leuk vindt. Nee, ja, nee, maar anders gooien we er even
Maar ik vind ook dat zeg maar, dat met al die stikstof en zo, weet je, dat ja... Ja, ik vind me gewoon niet lekker.
Nee, ik hang aan je lippen. Ik leer bij elke uitzending. Nee, ik meen het.
Wat denk jij ervan? Hey.
Even toestemming aan Johan vragen. Mag ik?
Nee, met Joey Veerman afloop even over zijn eigen positie. Even luisteren, gewoon wat hij erover zei.
Ja, ik heb het vorige week ook al aangegeven. Ik ben gewoon de nummer 8, dus op nummer 8.
Betekent dat ook dat je dat ongelukkig bent op 10 of doe je dat voor de groep?
Nee. Ik doe het gewoon waar ik word opgesteld. Dus daar doe ik gewoon mijn best. Maar het liefst speel ik op 8.
Heb je kunnen leveren wat je kunt, wat je in je hebt in deze twee wedstrijden?
Zoals ik zei, ik speel liever op 8. Dus misschien had ik daar iets mee kunnen doen.
Is het fair dat dit Rangers in de Champions League speelt dit seizoen en PSV niet?
Nee.
Waarom niet?
Ik weet niet of ze één kans gecreëerd hebben, Rangers hier.
Nou ja, goed, de Europa League is straks ook op 8 te zien volgens mij. De meeste mensen hebben Veronica op 8, dus dat is altijd lekker meegenomen.
Ja, maar weet je, kijk, hij moest op 10 spelen en normaal... De toppers zeggen na 10 minuten tegen die Mexicaan... Joh, ga jij iets naar voren spelen? Ga ik een beetje dan misschien handiger voor de stabiliteit op het middenveld? Speel je toch op je eigen positie?
Ja, zo kan je
er is geen trainer die, als op het moment dat het dan goed gaat... zegt van nou, we gaan het weer omzetten.
Nee, even na afloop de trainer hierover. Ruud van Nistelrooy.
Nou ja, ik denk dat... ik heb ook na de wedstrijd in de kleedkamer gezegd van begin bij jezelf. Dus en praat over jezelf en niet over anderen. Dus dat heeft hij goed gedaan. Zij praten over zichzelf. En dan is het belangrijk dat iedereen naar zijn eigen niveau kijkt. Wat hij gehaald heeft. En daarin de conclusie strekt om als team beter te worden. En daar gaat het voor mij om. En niet om posities of dat soort dingen.
Tot nu toe was iedereen raar enthousiast over Ruud van Nistelrooy. Ben je nu wat kritischer of zeg je nou nee?
Nee hoor, ik hoop dat die jongen het goed gaat doen. En ik denk dat het ook wel lukt. En ja, door zo'n persoonlijke fout lig je eruit. Hè? En dat is het lot van een trainer.
Maar ja, het was natuurlijk tegen Monaco al
een
wonder.
Een wonder dat hij doorging natuurlijk.
Ja, maar hij heeft toch geen wonderploeg?
Nee.
Internationaal gezien niet althans.
En een betere ploeg als Glasgow Rangers.
Laatste dagen steeds het nieuws over Boos. Zou een uitzending komen waarin weer nieuws zou komen over de situatie met de Voice. Heb je nieuwe dingen gehoord, Helene?
Ik heb 57 minuten van mijn leven zijn voorbij gegaan die ik liever zelf
heb had. Jij vandaag gekeken?
Ik heb het hele ding gezien, ja. Om me voor te bereiden. Nou ja, wat ik zeg. Het had in 3 Insta-stories gekund, dit hele nieuws.
Ja.
Nee, ik vond het echt bedroevend slecht, deze uitzending.
Oké, en dat kwam door het feit dat het allemaal uitgerekt was?
Eindeloos uitgerekt. Het ging eigenlijk nergens over. Het was
De crux was eigenlijk, er was een gesprek opgenomen met een vertrouwenspersoon of een contactpersoon... die al meerdere gevallen van werknemers van The Voice had gehad... die zich ook hadden gemeld met grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen. Ja. Kunnen we een klein stukje van laten horen?
Ja. En heeft Rick daar iets over te zeggen? Weet hij daar meer van af? Wat daar de reden van is?
Nee, de waarlijkheid verbaast zich.
Ja. Want even voor de duidelijkheid, want Rick en Linde zijn toch samen naar John gegaan met het verslag?
Dit zou ook een mooie sketch van Jiske Vet kunnen zijn. Dat klopt er nog wel van.
Ja, nou ja, ze willen die stem
dan niet. Kijken naar totale onzin.
Ja, iedereen weet natuurlijk wie die vertrouwenspersoon is binnen de organisatie. Het ging over Rick Brug en Linde de Jong, die dan leiding zouden hebben gehad over verschillende delen van de organisatie. Die zouden wel of niet bij John zijn geweest met dit verhaal. Die hebben natuurlijk wel het verhaal verteld van de kandidaat die zich gemeld had. Die het onderscheidend gedrag had mee te maken. Ja. En nu is het verhaal, heeft John het dan wel van deze mensen gehoord of niet? Zo niet, dat schreef vandaag ook Angela de Jong. Dan zou die Linde de Jong daar onmiddellijk uit moeten gegooid worden.
Ja, maar Angela de Jong, ik heb die column van haar even gelezen. Maar als die een kans krijgt om de familie de mollenschop te geven, dan laat ze dat niet. Dat wordt ook een beetje maniacaal. Maar meneer Boos, die is helemaal op hol geslagen natuurlijk. Want dit... De eerste uitzending was niet slecht. Ik vond het allemaal een beetje aangedikt. Weet je wel, mensen die onzichtbaar waren, die de meest vreselijke dingen mochten vertellen. Maar goed, dat stond. En eigenlijk werd de uitzending heel goed, omdat de mol aanschoof. En nu, ja, nu wringt hij zich in allerlei bochten om onthullingen te doen, wat eigenlijk geen onthullingen zijn.
Nou ja, het feit dus dat er meerdere mensen zich al gemeld hadden, is natuurlijk op zich wel een
maar verhaal, toch? Ik weet, kijk, je moet in de praktijk kijken hoe dat gaat. Dat is een afdelingshoofd en daar gebeurt wat. En je bent als afdelingshoofd niet zo trots op dat er iets in jouw afdeling gebeurt, dat je dat meteen aan de grote baas meldt, weet je wel. Zo gaat dat in bedrijven. En als je de grote baas bent en je hoort het, ga je dat ook niet in de publiciteit vertellen, want dat gaat ten koste van de naam van je bedrijf. Dus er verdwijnt wel eens ergens...
Maar als je nu de grote baas bent en je hoort dit verhaal, en dan zou Linde de Jong en Rick Brug het verhaal hebben achtergehouden, dan zou je toch wel boos zijn, neem ik aan. Als dat zo is?
Dan zou ik ze morgen wel even toespreken. Maar ik vind meneer Boos nou niet zo belangrijk dat ik meteen mensen zou ontslaan omdat hij KGB'tje speelt.
Ja, Linde de Jong werd ook in deze uitzending gebeld. Die reageerde als volgt.
Dus ik kan jou niet vragen hoe is dat nou intern gegaan en gaat over 1 of 4 vrouwen?
Ik ga jou helemaal niet vertellen over hoe ik mijn werk doe of heb gedaan. Volgens mij is alles al verteld van hoe het gegaan.
Nou, dat is dus niet zo.
Dus als je nog vragen hebt, geen idee.
Zal ik ze je mailen?
Nou, ik heb helemaal geen zin om met jou hier gaan samen te werken.
Maar waar ligt het probleem nou precies? Is het iets persoonlijks?
Is dit klaar? Ik heb ze even aangehoord. Ik heb er niet zoveel zin in. Ik hoop dat je een fijne dag hebt verder. Tot ziens.
Regeringscommissaris Mariette Hamer heeft hierop gereageerd. Die zegt,
ja, die schopt ook nog even een open deur in. Kom maar.
ja, maar dit is wel essentieel voor mensen die zich veilig willen voelen.
Dat moet zij doen en dan krijg je een nietszeggende verklaring. Deze mevrouw deed het heel keurig en netjes. Je gaat zo'n Bel Hamer toch niet uitgebreid te woord staan. Kom op, zeg. Nou, die is maar met één ding bezig. Je bedrijf in discrediet brengen. En we weten dat die pianist zich misdragen heeft. Dat is een recidivist. Die heeft zich meerdere malen misdragen.
Die was druk bezig als je het allemaal zo hoort, ja.
Ja. Ja.
Nou, ja, maar daar moet je wel iets tegen doen, neem ik aan.
Nou,
moet je...
Maar ik denk niet dat hij ooit nog namens John de Mol achter een piano mag zitten.
Nee.
Ja, ik vond, wat ik er een beetje lelijk van vond, is dat hij belt allemaal mensen, begint meteen te praten, neemt dat gesprek dus op en gaat dat uitzenden. Nou, ik weet niet of het eruit geknipt is, maar volgens mij hoor je dat wel te zeggen. Je wordt nu op dit
volgens
moment opgenomen.
Volgens mij is dat zelfs verboden.
Ja.
Je bedoelt met die werknemer? Met
alle mensen die hij belt in die uitzending.
Nou,
hij begint meteen
gevraagd,
te bellen.
Daar
door die mensen zelf gevraagd, maar hij zegt het niet. Hij belt gewoon van, ja, met Tim Hofman, hij gaat met ze praten. Dat vind ik niet oké. Okay. Je moet, ja, ik heb vroeger bij de radio gewerkt, bij Radio Noord-Holland.
Zo.
Dan moet je meteen, ik ben journalist van oorsprong.
Nee, dat is waar.
Even serieus, ik heb gediplomeerd journalist. Dus je hoort gewoon te zeggen, ik ben je nu aan het opnemen.
Ja.
Dat mensen dat weten. En niet dat ze dat zelf op een gegeven moment gaan vragen. Nou ja, nu intussen weet je wel als Tim Hofman belt dat hij aan het opnemen
dan
is.
Weet je dat al,
maar het is wel lelijk. Het is niet zoals het hoort.
Ja, maar dat doet die Kees van de Keuken ook altijd.
Het is niet netjes.
Het
mag
van de
niet. Ja. En ja, het grappige vind ik ook in dit geval bij haar. Hij ging doorvragen en doorvragen en doorvragen. Zij zei al na 1 keer, ik ga hier niet met jou over praten. Dat mag zij ook niet, want zij zit in het onderzoek van dat onderzoeksbureau.
Van Doornen,
dus daar heeft zij 3 contracten voor moeten tekenen dat zij absoluut er niet over mag praten met iemand. Dus als hij dan nog door gaat vragen en zeuren...
Ja, maar die Tim, die
dan
voelt
is
zichzelf...
dat echt Ja, ik vind, dat is dus grensoverschrijdend gedrag. En dan is er een vrouw die zegt, hier heb ik geen zin in, ik ga niet met je praten. En dan wordt die vrouw weer als bitch neergezet, want dat zie ik dan weer als Twitter.
Nee hoor, deze
Twitter,
keurig. Deze
je zei, deed het keurig, maar op Twitter is het dan weer, oh, deze vrouw moet dood. Ja, dit is de vrouw, ja, maar, blablabla. Dat is
niet,
echt
niet,
zo
niet Twitter vreemd. Nemen, niet Twitter nemen. Nee, ik heb daar geen last van.
Even, dat is waar, maar ik kan daar wel echt boos om worden.
Het vrouwenperspectief voor vrouwen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen die met dit soort situaties te maken hebben. Worden die hier zekerder van, denk je, door dat soort situaties? Krijgen die dan meer vertrouwen door om daarmee naar voren te komen? Of denk je dat dat niet zoveel...
Ik vind dat hij hier vrouwen totaal niet mee heeft geholpen. Die eerste uitzending heeft heel veel teweeg gebracht. Dat was hartstikke goed. Heeft het probleem aangekaart. Het is overal overgenomen. Er is wat aan gedaan. Jeroen is er meteen uit. Er is alles gebeurd wat er moest gebeuren. Het OM, onderzoek, alles wat je kan bedenken. Dat was prima. Maar waarom ga je dan nu nog meer zoeken en graven en pielen? En oh, wie kunnen we nu weer... Wie help je daarmee? Ga lekker naar Ter Apel. Ga daar vrouwen helpen. Ga ergens...
Die scheidhuizen schoonmaken daar.
Precies. Ga iets nuttigs doen. Ja. Ik vind dit niet dat hij nu een maatschappelijk probleem aankaart met deze uitzending.
Nee, maar hij is nu gewoon aan het scoren. Hij is aan het scoren. Nou ja, en hij vindt zichzelf zo belangrijk. Als Tim belt, dan moet iedereen leeglopen. Want Tim belt.
Ja, maar... En winnen toe?
De wereld op zijn kop. Ik zal tot de laatste snik vechten om die hele woke-gemeenschap te boycotten.
Jij vecht voor
ik
winnen toe.
Ik had altijd de boeken als kind van Arendshoog met ja. Witte Veder. Ja, dat was net zoiets. Ja. Nou, fantastische boeken. En ik hoop dat ze nog jaren in de winkel liggen. Dit land is gek aan het worden.
Ja, even voor de duidelijkheid. Mensen die het meegekregen, ja. Winnen toe wordt niet meer door de uitgeverij op dit moment uitgegeven.
Nee, die moest zich ook schamen, die
en
uitgeverij.
En Bol.com wil ze ook niet meer leveren, de boeken van Winnen toe.
In Duitsland wilden ja. Ze het niet meer
dus
doen.
Dus Winnen toe is niet meer te lezen. Meteen.
Ja. Nou, het zal toch nog wel ergens in de bibliotheek liggen.
Stiekem, maar binnen toe je lezen.
Wij echt een probleem, ja. Ouwe Reus.
Een heel groot probleem, ja.
Ja. Hoe wel komen we nog in slaap?
Zonder binnen toe.
Zonder binnen toe.
Ja. Dadelijk gaat de wokegemeenschap de Bijbel nog verbieden.
Nou, we gaan zo weer doorpraten in deze uitzending. Tot zo. Dag. Deze uitzending. Helene heeft de hond gewoon weer erbij gehaald. Mechelsen, hè? Leuk. Gezellig. En Raymond Mens zit er ook. Mag je nog wat zeggen of is je uitgeluld?
Nou, vooruit.
Ja? Ja.
Top.
Ja, dat was een serieuze situatie trouwens. In het Oevalde natuurlijk, wat er allemaal ja. Gebeurd is met die schietpartij. Ja. Dat was wel heel heftig. En die politiechef is nu ontslagen, begreep ik?
Ja, er is heel veel gedoe naar aanleiding daarvan ontstaan. Omdat eigenlijk door die schietpartij... want een van de grootste schietpartijen in de Amerikaanse geschiedenis is... 19 kinderen, 2 leraren... is eigenlijk die discussie over het wapengebruik daar... zo gegaan zoals die altijd gaat. Omdat de democraten zeggen, dit moet natuurlijk niet kunnen. Iemand van 18 die kan een AR-15 kopen. Dat is een soort semi-automatisch wapen. Als je met een beetje tape wat dingetjes erop plakt... kun je er zelfs een volautomatisch wapen van maken. Dat in ieder geval meer kogels afschiet achter elkaar. En dan kun je dus in een hele korte tijd ontzettend veel slachtoffers maken. Dat is eigenlijk een wapen gebruikt voor het leger. Hmm. Dat is niet aardig om te zeggen, maar wat ik ermee bedoel is... als je iemand neerschiet, is het niet zo dat je gewoon een gat in je lichaam krijgt. Dat ding blaast op. Met andere woorden, die kinderen zijn niet meer te identificeren daarna. Zo. Die jongen richt een enorme ravage aan. En daar zeggen de democraten dus van... dat is belachelijk dat je dat überhaupt kan kopen, laat staan als je 18 bent. Maar door die situatie daar zeggen de republikeinen wat ze altijd zeggen. Namelijk, de enige die een slechte jongen of een slechte man met een wapen stopt... is een goede man met een wapen. Dus we moeten leraren, mensen bij scholen moeten we bewapenen... en zorgen dat ze ook kunnen schieten. Omdat hier de politie wel heel snel ter plaatse was. Met ontzettend veel mannen ook.
Ja, maar 70 minuten hebben gewacht.
Ja, maar ja, aan de andere kant, er is heel veel kritiek op de leraren. Daar heeft ook een oud leerling wat van gezegd. Alleen... de agenten zijn natuurlijk bang, want die weten ook dat hij een militair wapen heeft, een AR-15. En zij hebben dat vaak niet. Dus nee. Die durfden niet in te grijpen. Dus de Republikeinen zeggen, dit bewijst alleen maar dat je die mensen ook zwaarder moet bewapenen. Want ze hebben nu veel te lang gewacht met ingrijpen. Ja, maar daarom is ook het hoofd van de politie inderdaad gestopt. En daar is heel veel kritiek op.
Ja, maar die speech van het meisje, dat zul je ook gezien hebben, 10 jaar oud, over het ingrijpen van de politie.
I'm here today to make a statement. If a law enforcement's job is to protect and serve... why didn't they protect and serve my friends and teachers on May 24th? I have messages for P.R. Arredondo and all the law enforcement that were there that day. Turn in your badge and step down. You don't deserve to wear one.
Nou, inmiddels is deze politiechef vertrokken. Nu we het toch over dit soort rare situaties hebben. In Nederland gaat waarschijnlijk die rechtszaak van Peter R. de Vries misschien helemaal opnieuw plaatsvinden. Omdat een van de rechters inmiddels geëmigreerd is.
Ja, dat is vooral treurig voor de familie van Peter R. de Vries. Want dan krijg je al die emoties nog een keer over je heen.
Ja.
En dan gaan weer die advocaten rare argumenten aandragen waarom het nog een beetje goed te praten is en zo. En dat is voor die zoon en die dochter is dat een ramp.
Ja, dat is echt
dat kun je eigenlijk die mensen niet aandoen. En laat die mevrouw dan terugkomen uit het buitenland als ze verantwoordelijkheidsgevoel heeft. En om die zaak af te maken, weet je wel.
Het is heel bijzonder dit allemaal. René, heb je wel eens een verwarmende slip aangehad? Gewoon even gewoon een andere vraag.
Ik wist niet dat ze er waren.
Nee, die zijn belangrijk, begrijp ik. Een soort anticonceptie is dat, hè? Voor mannen, dat willen ze in Frankrijk veel meer toegaan. Zit jij nou naar te kijken?
Nou, ik lees de kijkersvraag.
Oh, je zit de kijkersvraag mee te lezen?
Ja, ik zat mee te lezen. Ja.
Een warme slip?
Nou ja, ze willen dat mannen meer aan anticonceptie gaan. En als je ballen warmer zijn, dan gaat het misschien wat minder snel allemaal met zaadproductie enzovoort. Maar dat willen ze in Frankrijk gaan invoeren. Maar wat vind je daarvan?
Ze willen anticonceptie bij mannen gaan
leggen. Ja, in plaats van voor vrouwen. Omdat die vrouwen natuurlijk altijd al die pillen moeten slikken enzovoort.
Zullen ze een hoop abortusklinieken moeten gaan openen?
Want?
Ja, daar kun je mannen niet toe vertrouwen.
Oh ja hoor, ik zou dat liever doen dan me laten steriliseren.
Ja?
Daar ben ik nooit aan begonnen. Ik zag al die collega's met de benen wijd terugkomen.
Die een paar dagen niet lekker konden zitten? Die heb je nooit gelaten doen?
Nee.
Het kanon is altijd op scherp.
Nee, ik schiet nog steeds, ik schiet nog steeds met scherp.
Ja. Ja. Ah, er wordt heel hard gelachen hier.
Meisje, hier vlak achter is een bezemkast.
Waarmee je nog eens laat zien dat de cultuur in deze sector niet snel zal veranderen, Johan. He? Maar jij zegt dat mannen gaan dat niet doen. Toch?
Nee, natuurlijk niet. Maar dat moet je ook niet doen. Want
het maar als je verantwoordelijkheidsgevoel hebt, doe je het wel. Want er zijn ook vrouwen die een oor aan willen naaien. Kijk, ik ben een van de meest begeerde mensen in mijn leeftijdsgroep in dit land. En dan heb je heel veel dames van middelbare leeftijd. Ja, die proberen dat toch nog zwanger te worden.
Die kunnen meestal niet meer zwanger worden.
Maar voor het zingen de kerk uit is natuurlijk ook een oplossing. Het zingen van het volkslied vind jij niks meer, begrijp ik?
Ik las een aardig stukje in het AD. Maar dat Wilhelmus heb ik altijd een verschrikking gevonden. Kijk, het Wilhelmus komt voort uit de 80-jarige oorlog. Hmm. We hebben ook toch geen Duits lied genomen uit de periode 40-45 als volkslied.
Dat lijkt me ook niet handig. Nee.
Nee, maar in de 30e jaren heeft iemand dit het volkslied gemaakt. Het is helemaal gedateerd. En dan die tekst, weet je wel, van Duitse bloed en de koning van de Spanje, heb ik allemaal niks mee te maken. Laat nou eens een mooi volkslied waar je trots op kunt zijn. Want je hoort het veel, want we hebben wielrenners die winnen, we hebben een autocoureur die wint, atleten winnen, zwemmers winnen. Dus je hoort...
Schaatsers.
Ja, je hoort voortdurend dat trage kutliedje.
Dus jij vindt een nieuw... Lied. Maar dat...
Nou, maar zet er, en dan niet die U-Bank.
Nee, U-Bank niet.
Met dat gejengel. Maar zet eens een paar goede componisten erop.
Jeroen Rietbergen.
Ja, die heeft toch niks te doen.
Heel goed. Want die... Marco Borsato kan het inzingen.
Wat is dit dan?
Ja, die is op een heel gek moment ingestart. Maar ga door, ja.
Nee, maar ik kijk...
Heb je die hond weer?
Zoiets wordt heilig verklaard. Het Wilhelmus. Maar het is natuurlijk een vreselijk traag en treurig lied. Dat is niet iets van, kom op jongens, we gaan ervoor.
Oké, dus een nieuw volkslied zou geen kwaad kunnen. Zo snel mogelijk eigenlijk.
Ja. En dan gewoon het volk laten kiezen.
Oh, niet dat jij in de selectiecommissie zit en een klein selectiegezelschap?
Ja, als je het goed wil, dan moet je het mij laten doen. Maar ik ben dan democraat, laat het volk kiezen. Dan weet je dat het weer een kutlied wordt.
Ja, oké, dus het volkslied zou geen kwaad kunnen. Nou.
Maar hier moeten we vanaf. We moeten eens over die drempel stappen van dat je daar niks van mag zeggen. Want aan het Wilhelmus mag je niet komen. Nou, ik wel, hoor.
Jij wel. Ja, maar je mag wel overal aan. Alle heilige huisjes worden jou natuurlijk op ver getrapt. Dat is voor jou geen enkel probleem. Ik las trouwens net nog dat Rutte nu toch iets wil doen aan die koopkracht. Dat mensen die werken iets meer gaan verdienen. Dat er speciale belastingtarieven voor komen om die mensen weer iets meer geld te kunnen geven. Is dat de oplossing? Mensen die werken iets meer geven?
Nou ja, er zijn toch haast geen werklozen. Want de banen zijn voor het oprapen.
Ja. Dus maar ja, dan zouden die mensen ook iets meer krijgen die werken dan, toch?
Nou, stuur die veilige landers terug, dan hebben ze geen uitkeringen meer.
Om te komen. Ja, schiet mij ook maar lekker. Ik weet het allemaal niet. En je hebt net nog even naar Twente gekeken, toch? Daar zat niet meer in, tegen Fiorentina?
Nou, het laatste was jammer, hè? Ventje die kopbal.
Ja.
Dat was jammer.
Ja, en meteen
voorzitter, goede kopbal. Ja, keeper pakt hem. Ja. Ze hadden het wel verdiend, zonder man.
Ja, maar goed, verder...
Alleen een hoop gedoe met die supporters, man.
Ja.
Een hoop gedoe, gevecht heel de dag. Waar heb je zin in, joh? Het is godverdomme 35 graden buiten. Ga jij een beetje met een rare muts op, ga je daar een beetje met een stang iemand anders aan slaan? Dat weet je niet goed.
Ja. Maar gisteren met die bus bij PSV toch ook, dat die Rangersbus niet naar binnen kwam?
Wilfred, er is nog iets ernstigs in Nederland. Kijk, buiten Artsen zonder Grenzen. Maar de pawnshop is terug.
Ja,
het pandjeshuis.
Mensen die hun dingen verpanden.
En ik heb in mijn leven eigenlijk dat nauwelijks meegemaakt. Dat je daar spullen bracht om je... Ja. Om wat geld te krijgen.
Om een levensonderhoud te kunnen voorzien.
Dat is eigenlijk een teken dat de armoede toeslaat in dit land.
Nou ja, je hoort het ook dat mensen gewoon gas en licht niet meer kunnen betalen... geen benzine meer kunnen betalen, eten niet meer kunnen halen. Nederland, hè, voor de duidelijkheid.
Mm. Ja, maar niet alleen de laagstbetaalde. Ook
middenklasse.
De middenklasse die staat bij de voedselbank. Hè?
Ja. Maar wat zou daar nu een oplossing voor zijn? Want wij pakken steeds die regering aan, dat is niks van bakken.
Ik vind dat ook de werknemers, die hebben een hele grote verantwoordelijkheid... Als zij een winstgevend bedrijf hebben, dan moeten ze niet een huis in Spanje hebben en een hele grote boot. Maar dan moeten ze wel hun mensen wat mee laten profiteren. Niet om rijk te worden. Want we gaan een winter tegemoet. We gaan een winter tegemoet dat mensen kou lijden en honger hebben. Nou, dat mag niet kunnen in dit land.
Nee, en dan hebben we ook nog een WK straks in Qatar. Dan hebben we eerst die arbeiders die al geprotesteerd hebben.
Ja, jij ook.
Nee.
Ja, je zit er gewoon bij.
Ja. Ja, maar niet alleen de arbeiders nu gaan ook de kamelen al protesteren. Die hebben gewoon speciale acties op de snelweg al. En dan ga je toch afvragen, moet dat WK wel doorgaan? Want dit is natuurlijk ook niet wat je wil, hè? Nee. Dus nee, dit kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Dus,
gadverdamme.
Ja, het is echt ongelooflijk dit allemaal. Nou ja, binnenkort het WK in Qatar, ook op deze zender. Helene, goed dat je er was.
Graag gedaan.
Ja, succes dit weekend. Ja, sterke tegenstanders daar in MS?
Dat weet ik nog niet, want die moeten nog spelen.
Het is bij Viaplay, hè?
Ja, dan kun je het waarschijnlijk niet zien. Die vliegt er vaak
ik
uit.
Ik ga kijken.
Ja, jij gaat
ik ga kijken.
Als de verbindingen doet. Raymond, goed dat je er was.
Natuurlijk.
Ja, denk aan je spreektijd volgende keer. Hè? Gewoon stoppeltje mee en dan kijken wat er gebeurt.
Maar Johan zou zijn hand opsteken. Als
morgen zijn we weer met Helene Hendricks. Ik weet niet, komt Broxy binnenkort ook weer voorbij? Rooklietz is het trui kwijt.
Even een poel, hè?
Nou ja, dus, de Ronde van Spanje die loopt dadelijk ten einde. Dan is ze er weer bij natuurlijk.
Ja, dat lijkt me ook al wel eerder. Toch? Nou ja, we gaan het allemaal wel bekijken. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Daarvoor trouwens om 20:30 al kijken. Dick Advocaat en Kees Jansma en Andy van der Meijden. Hey, bij Offside. Nou, dat wordt één groot feest.
Nou, dat wordt ook hele goede kijkcijfers.
Dat kan niet anders. Hè?
En jij ook nog?
Nou ja, heel stiekem. Ga ik erbij zitten. Maar je mond, hè?
Dickie. Doe je ruitjasje aan.
Tot morgen. Dag.
Vandaag Inside werd mede mogelijk gemaakt door Bed City.